De tekstwoorden voor de overdenking vinden wij aan het slot van het 12e vers. De laatste regels van vers 12 van Jeremia 31. Waar staat: en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. En ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Gemeente, de boodschap van Jeremia in dit gedeelte is dat de Heere de gevangenis van zijn volk zal gaan wenden. Hij zal een keer gaan brengen in hun lot. Als de ballingschap ten einde komt, dan keren ze weder uit het land van het noorden. Ze keren weder naar Sion, naar hun eigen land. Maar, en dat is het belangrijkste, zo zagen we de vorige week, ze keren ook weder tot een Heere, hun God. De Heere zal het gebed horen: behoud, o Heere, het overblijfsel van Israël. Hij zal het gaan behouden. Hij zal Israël tot een vader zijn. En we zagen de vorige keer hoe ze terugkeerden. Met geween. Met smeking. Met het schaamrood op de kaken, omdat ze zoveel tuchtiging nodig hadden. Dat was gebleken. Ze hadden op een ongewend, een ongeleerd kalf geleken. En slechts de harde tuchtiging van God had hen tot inkeer kunnen brengen. Schaamrood keerden ze tot de Heere terug. Maar, gemeente, ze keerden terug naar hun land en tot hun God. En in vers 10, daar staat dat zelfs de eilanden het zullen horen, de heidenen van verre, die zullen het gaan horen, dat ze teruggekeerd zijn. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en zal hem bewaren als een herder zijn kudde, zo staat er. Dat moet overal onder de volkeren worden verkondigd en uitgezegd, die grote daden van God. Net zoals toen Israël uit Egypte was getrokken. Eeuwen daarvoor. U kent de geschiedenis wel. Als dan de verspieders van Jozua in Jericho komen bij Rahab, de hoer, dan weet Rahab het wel te vertellen wat de Heere God aan Israël gedaan heeft bij de Rode Zee. Het was al 40 jaar geleden, maar ze wisten het nog heel goed, die Kanaanieten. Ze hadden ervan vernomen, die grote daden van God. En ze waren ze nog lang niet vergeten. Ze beefden en ze sidderden nog steeds voor die God van Israël, die zulke grote dingen had gedaan. Ze keren terug, omdat de Heere zijn volk heeft gekocht en heeft verlost. Daarom zullen ze tot Sion komen, zo staat er. En daarom zullen ze toevloeien naar het goed, het goede van de Heere toe. Je ziet ze als het ware van alle kanten komen. En al die stroompjes die van mensen, hè, die naar Sion gaan, die worden tot één grote stroom, hè, samenvloeien, toevloeien tot des Heeren goed. Ze worden tot één stroom verenigd. En ze gaan delen in het heilgoed van de Heer. Ja, dat wordt hier dan getekend met most. En met olie. En met schapen. En runderen. is natuurlijk ook de wederkeer naar hun land. Vandaar ook natuurlijk die aardse dingen, hè, most, olie, schapen, runderen. Maar natuurlijk, gemeente, er zijn ook geestelijke goederen bij. Ongetwijfeld ook als Jesaja zegt wijn en melk, dan bedoelt hij natuurlijk ook de heerlijkheid, de kostbaarheid van Gods genade. En dat is hier bij de profeet Jeremia niet anders. Ook al worden hier aardse dingen genoemd, dingen van het land, de geestelijke goederen ontbreken zonder enige twijfel niet. Ze vloeien toe tot het heil, tot het goede van de Heer. En zelf? Zij die toevloeien, zij zelf? Ze zullen zijn, hun ziel, als een gewaterde hof. Dat is onze tekst. Hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. Dat is een tuin waar voldoende water in is om iets te laten groeien. Bij ons is dat gewoonlijk niet zo'n probleem. Al maken wij nu in deze tijd van het jaar ook wel een periode mee dat het niet overhoudt met het water op de landerijen. Maar in Israël is dat natuurlijk altijd wel een probleem. Altijd, iedere zomer is dat wel een probleem. Je kunt niet overal oogsten. Je kunt niet overal zaaien. Want er zijn hele stukken land die daar helemaal niet geschikt voor zijn. Waar helemaal geen water bij is. En waar ook weinig regen valt. Of die weinig regen vasthouden in de bodem. Daar kun je niet veel mee beginnen. Water is van levensbelang. En dan is natuurlijk water dat uit de grond opborrelt. Of water dat er langs heen stroomt, waarvan je gebruik kunt maken, waar je uit kunt putten. Dat is natuurlijk het meest ideaal als je een tuin hebt, een tuin. En je kunt volop over water beschikken, omdat er fonteinen zijn. Hoge wellingen, lage waterwellingen, zegt Gods woord op een bepaalde plaats. Dus veel bronnen die zich spontaan uit de grond openbaren, dat is dan een ideale plaats om een hof te hebben. Dan hoef je nooit zo met water te sleven en je hoeft er ook niet om verlegen te zitten. Altijd water om te begieten en om te planten. Altijd is er water voorhanden. En als er dan ook nog genoeg regen valt, vroege regen, spaderegen, ja, daar was Israël elk jaar weer van afhankelijk, niet waar. Dat God regen gaf op zijn tijd. In Egypte is dat anders. Egypte wordt bediend door de rivier de Nijl. Egypte, dat hoeft niet te letten op de wolken en op de buien. Die zijn daar heel vaak niet. Die komen er maar heel weinig. Daar heeft men geen regentijd. De Nijl doet alles. Maar in Israël moet men het hebben van de regen van boven, dus de wellingen uit de grond. En verder vooral de regen die God op zijn tijd zal willen geven, een gewaterde hof. Dat doet me even denken aan het paradijs. Er vloeide een rivier uit het paradijs die zich verdeelde in vier stromen, niet waar? De Pison, de Gihon, Hidekel, dat is de Tigris, en de Frat. Dus die bewaterden een heel groot gebied. Ja, het paradijs, dat was een gewaterde hof, de uitstek. En als dat paradijs terugkomt, ooit, en dat zal komen, dan zal daar weer die rivier zijn. En op de zijden van de rivieren zal de boom des levens staan, zegt Openbaring 22. Dan zal er opnieuw die rivier zijn, opnieuw een gewaterde hof. Het paradijs was een gewaterde hof. En het terugkomende paradijs, dat zal ook een gewaterde hof zijn. Ik moet ook even denken aan Lot. Toen hij de keuze kreeg om een stuk land te kiezen, links of rechts. Toen keek hij naar links, richting de Dode Zee. Maar die was toen nog geen Dode Zee, nog niet zout. Toen nog niet, nog net niet. En toen zag hij hoe daar de Jordaan dat hele gebied bewaterde. En dan staat er in Genesis 13 dat het eruit zag als de Hof van Eden. Het was in de ogen van Lot alsof daar het paradijs niet verloren was gegaan. Niets was minder waar. Schijn bedriegt. Het paradijs was nergens zo ver weg als juist daar, want de mensen van die streek waren grote zondaars tegen de Heere. Maar voor het oog, ja voor het oog, de Jordaan bevochtigde dat hele gebied. Het zag eruit als een bewaterde hof. Ja, het paradijs is een bewaterde hof. Zo zag ook die streek uit waar Lot ging wonen. Een bewaterde hof. En u staat hier. Dat als je wenende tot de Heere terugkeert. En je komt op zijn berg Sion. Dan zal daar van Gods wegen het goede zijn. Dan zal de Heere God daar schenken vreugdeolie in plaats van treurigheid. Ze zullen voortaan niet meer treurig zijn, staat er. Ze zullen juichen op de hoogte van Sion. En in vers 13, de jonkvrouw zal zich verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en de ouden tezamen. Ik zal hun rouw in vrolijkheid veranderen. Ik zal hen troosten en hen verblijden na hun droefenis. Ze komen dus uit de droefenis vandaan. Ze komen met rouw die in vrolijkheid veranderd wordt. Ze komen treurig en bedroefd. Maar de Heere zal de treurigheid doen wegwijken. Hij zal hen maken als een bewaterde hof. Een hof van verkwikking, van vrolijkheid, van zegen en van vrucht. Een lusthof, zullen we maar zeggen. Een hof van Eden. Eden betekent lust. De hof van Eden, dat betekent de lusthof. De Heere zal je tot een lusthof gaan maken. En met wie doet hij dat dan? Met wie? Nou, we kijken even in vers 14. Ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken. Dus ook dronken maken, hetzelfde woord, hè, drinken, bevochtigen. Hè, een bewaterde hof, een gewaterde hof, staat hetzelfde woord als dat hier dronken maken staat. Hè. God zal de ziel van de priesters drinken en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden. Dus ook de ambtsdragers van Israël, van de kerk, die mogen erin delen. Ook zij krijgen die vreugde van de Heere aangeboden en geschonken. Het is niet alleen maar voor het volk, maar ook voor de priesters. Niet alleen voor de priesters, maar ook voor het volk. Zoals het volk is, zal de priester zijn. Zoals de priester is, zo zal het volk zijn. Tezamen zullen ze erin mogen delen. De Heere zal ze beiden drinken met de vettigheid van zijn woning, van zijn huis. En mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. En dan in vers 25 staat het nog een keer. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt, gedrenkt, bewaterd. En ik heb alle treurige ziel vervuld. Een treurig volk dus. Een vermoeid volk, een treurend volk. Dat wordt verblijd. Zo komen ze tot de Heere. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat het niet zo zal blijven. Hij zal hun droefenis in vreugde veranderen. Ze komen met geween, dat zagen we vorige week zondag al. Maar de tranen zullen worden gedroogd. En zou het dan nu anders zijn, gemeente? Zou God veranderd zijn als de Heere dat toen zo deed met zijn volk na de ballingschap? Zou hij dat nu op een andere wijze ineens gaan doen? Nee, het gaat nog precies zo. Heus, precies zo. Een vermoeid volk. Een treurend volk. Een droevig volk. Dat wordt door de Heere met goed vervuld. En dat weet ik. Je kunt moe zijn van alles en nog wat. Je kunt moe zijn van de mensen. Je kunt moe zijn van je werk. Je kunt moe zijn misschien wel door de levensomstandigheden die je hebt. Allerlei dingen zijn er die een mens moe kunnen maken. Maar het volk dat uit Babel terugkeerde, was vooral moe van zichzelf. Ik ben mezelf zo moe. Hebben wij daar ook weet van, beste mensen, dat je jezelf zo moe bent. Omdat je zo bent zoals je bent. Helaas. En dat dat steeds weer blijkt. Het was Israël ook zo lange tijd al gebleken wie ze waren. De Heere God had het ze aan hen bekend gemaakt. Hij had het ze duidelijk gemaakt hoe ze waren, wie ze waren. Ze waren aan zichzelf ontdekt, niet waar? En dan kun je jezelf zo ontzettend moe zijn. Ook zelfs na een week van voorbereiding. Als je zo je leven onder de loep genomen hebt. En gezien hebt. Wat hebben we nou gedaan? Hoe ben ik nou geweest? Hoe is nou die week van voorbereiding ook zelfs nog weer geweest? Wat heb ik daar nou van terecht gebracht? Is dat nou zo geweest zoals het had moeten zijn? Kunnen zijn. Zoals de Heere dat nou gewild had. Dan slaak je misschien wel een heel diepe zucht. Dan zeg je, dominee, u zou eens moeten weten hoe moe ik van mijzelf ben. En gemeente, ik moet ook eerlijk zijn. Ook een priester. Ook een ambtsdrager, hè? De priesters, die worden ook dronken gemaakt van het goede. Ik zei, niet alleen het volk deelt er mee, maar ook degene die aan het altaar dienen. Ook degene die het heilig avondmaal bedient in uw middenmorgen. Ook ik kan mijzelf soms zo vreselijk moe zijn. Zo moe, zo moe. Wat valt een mens toch tegen? Wat vallen wij altijd tegen, u en ik? En als we er dan maar besef van mogen hebben, als we dan maar vermoeid tot de Heere zullen gaan, vermoeid naar Sion. Ik zal de vermoeide ziel dronken maken. Een gewaterde hof. En ik heb de treurige ziel vervuld. Ja, dan geldt hetzelfde. Waar kunnen wij al niet treurig over zijn? Misschien wel over een baan die je bent misgelopen. Of een ander is misschien wel treurig over zijn auto die die stuk heeft gereden. En weer een ander is wellicht, en dat ligt heel wat ernstiger, wel bedroefd over het verlies dat hij geleden heeft in de familiekring. Dat zijn tere zaken, als je dat mee moet maken. Maar er is ook nog een andere droefheid. Een droefheid naar God. En er is geen droefheid zo innig als die droefheid. Zoals er ook geen moeheid zo moe maakt. Als het moe zijn van jezelf. Zo is er ook geen droefheid en geen smart zo bitter, zo moeizaam als het treuren over je zonde, treuren over wie je van jezelf bent. En dan staat er in onze tekst, en ze zullen voortaan niet meer treuren. Ze zullen niet voortgaan om nog te treuren. Zo staat er eigenlijk heel letterlijk in onze tekst. Ze zullen niet voortgaan om nog verder te gaan treuren. Nog altijd dat te blijven doen. Het hoeft niet meer. Want wie zo komt tot de Here, moe van zichzelf, bedroefd over zichzelf, en over zijn zonde, en over zijn kleingeloof, en over zijn ongeloof. Als je zo tot de Here komt en je geeft jezelf die dikke onvoldoende, dan kan de Here God, en dan wil de Here God, je juichend stof geven. Dat is ongelooflijk. En toch waar. Dat juist dan, als jij zo moe bent, zo nameloos moe van jezelf en zo bedroefd over wie je zelf geweest bent, dat de Heere God dan juist dan gereed staat om in plaats van al die smart jou te doen juichen op de bergen van Sion. De Heere God is een God die treurigen vertroost. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En als je dan in de kanttekening van de Statenbijbel kijkt, wat is daar met treuren bedoeld? Gaat het dan om treuren overal zomaar over? Nee, dan staat erbij, dan gaat het om treuren over je zonde. Dan word je juist vertroost. Dat is ongelooflijk toch? Dat je hier dan vanavond kunt zitten. Misschien wel met een diepe zucht. Misschien wel met een vermoeid hart. Die week van voorbereiding. Ach, eigenlijk al zo lang. Eigenlijk altijd al. Wat is het nou eigenlijk bij me? Wat stelt het nou eigenlijk bij me voor? Als ik het nog weer eens onderzoek en naga. En daar werd ik immers toe opgeroepen in de voorbereidingsdienst. Om een wegen te onderzoeken voor de Here. Zo moe. Zo bedroefd. Zo treurig. Dan zal het voor mij wel niet kunnen. Maar gemeente, als we zo tot de Here komen. Met die slechte uitkomst aan onze kant. En met die zucht in ons hart. Dan kan het juist. Dan kan het net. Want zo staat het, hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. De Heere gaat fonteinen openen. Hij gaat putten slaan. Hij laat stroompjes over die droge akker lopen. En dat geeft niet alleen verkwikking, maar ook vruchtbaarheid en zegen. En hij stort over zulken een milde regen, een regen die hen overdekt. De Heere doet de schuren van de hemel open. En hij laat het regenen over het dorre en over het droge. Juist over het dorre en over het droge. Hij maakt die klompen van klei, die maakt hij dronken. Die opgeploegde voren, zo zongen we net uit Psalm 65, die maakt hij dronken van water. Hij stort zijn stromen uit op het droge. Uw ziel zal zijn als een gewaterde hof. En zo kan de Heere, gemeente, en zo wil de Heere het ook morgen maken. Als u van uw kant misschien treurt of moede bent, laat het geen verhindering zijn om vooral toe te vloeien tot het goede des Heeren. Tot de koren, tot de most, tot de schapen en tot de runderen. En dan staat het er. En uw ziel zal zijn als een gewaterde hof. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt. Ik heb alle treurige ziel vervuld. Alle treurige ziel vervuld. Dan is er hoop. Dan is er verwachting voor die mens die in zak en as zit. En met de handen in het haar. En zegt, hoe moet het nou? Ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe het moet. Ik zal deze avondmaalsbediening aan me voorbij moeten laten gaan. Want als ik naar mijn innerlijke gesteldheid kijk, Hopeloos. Diepe zucht. Treurnis. Uw ziel zal zijn als een gewaterde hof. En ze zullen voortaan niet meer treurig. Amen.